Doet u het? Fijn dat u hier bent. Fijn dat u thuis, mogelijk op dit moment of op een later moment, met ons verbonden bent, met ons meeviert. Vooraf heb ik nog enkele mededelingen namens de kerkenraad. Allereerst over de bloemen. De bloemen van de Zuiderkerk gaan vandaag ter bemoediging naar zuster E. Tromp, Wilde Zwaan. En van de Adventkerk naar zuster A. Duist van de Groep van de Harderwijkenbank. En dan de collecten. Straks wordt er allereerst gecollecteerd voor de kerk. De tweede collecte is bestemd voor de diaconie. En de deurcollecte is bestemd voor het onderhoudsfonds. Dan zullen op zondag 4 februari aanstaande twee gemeenteleden belijdenis van hun geloof afleggen. Dat zijn Jelle Huigen en Bo Nagel. En ze wonen aan het Jan Schoutenplantsoen nummer 3. Vanavond is er om 7 uur een dienst in de Zuiderkerk met als voorganger dominee Gerard Doren. En vanochtend is onze organist Dirk Koelewijn. Welkom Dirk. Er is kindernevendienst voor de kinderen van de groep 1 tot en met 8. En de lantaarndrager is niet Sophie, maar de broertje Tom Koelewijn. Na de ochtenddienst is er gelegenheid om koffie en thee met elkaar te drinken in de kerk, in de zaal, hier verderop. Tot zover de mededelingen. We wensen elkaar een goede en een gezegende dienst toe, die we nu staande zullen vervolgen met het zingen van Psalm 67 en daarvan de versen 1 en 3.
Thank you.
Laten we ons in stilte in gebed voorbereiden op deze dienst. Ook vanochtend spreken we uit dat onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk wat zijn hand eenmaal begon. Genade en vrede voor u en voor jou van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer door de Heilige Geest. Amen. Afgelopen maandag hebben de verschillende wijkraden hier vergaderd. En het was aan mij in onze eigen wijkraad Broers Wetering om ook nog iets in te brengen van de Heere God en het geloof. En ik had een tekst meegenomen over, ja, waar ging het ook over joh? Het ging over hoe kun je nou gelukkig leven? En het was een hele korte tekst, maar een paar punten gingen over, nou, hoe leef je gelukkig door dankbaar te zijn, dankbaarheid te tonen. Dat maakt van binnen al gelukkig, als je dat zo af en toe gewoon probeert te doen. Een ander ding wat gelukkig kan maken, en je zou het niet geloven, is iets wat we vanochtend doen met elkaar, gemeenschap. Dat je met elkaar, bij elkaar komt. Dat je een beetje omziet naar elkaar, dat kan gelukkig maken. En een ander ding wat in die tekst werd genoemd, had te maken met, zeg maar, emotionele fitheid. Hoe blijf je nou mentaal gezond? En hoe laat je nou niet elke keer weer leiden door wrok of door allerlei andere van dat soort gevoelens? En er werd in die tekst gezegd dat het je kan helpen om dan te geloven in God. In een genade God. Omdat die je kan afhelpen van alles wat je soms dwars zit van binnen. En het einde van die korte bespreking met elkaar was er de oproep. Maak dat nou op een zondagochtend ook gewoon duidelijk aan het begin. Wat je eigenlijk aan het doen bent als je bidt dat verootmoedigingsgebed. Dat allereerste gebed, dat gaat daarover. Dat je samenkomt. Dat je dankt, maar dat je ook bij God legt wat je dwars zit, diep van binnen, wat je meesleept, wat niet oké is, waar je last van hebt. Om dat van je af te helpen, zodat je misschien op dat moment of later kan merken, hé, ik heb iets los kunnen laten. Zullen we dat vanochtend met elkaar doen? Laten we met elkaar bidden. Barmhartige God, Vader in de hemel, wil u danken, Heer, dat we al twee liederen hebben gezongen waarin we u hebben proberen groot te maken als onze schepper. Als onze God, als onze redder, als onze verlosser. En dat we dan dat samen mogen doen en dat we van u mogen weten dat we ons dan niet beter hoeven voor te doen dan we zijn. Heer, u hebt ons prachtig gemaakt. Maar er zit soms ook iets van binnen wat we kunnen meeslepen, wat ons achtervolgt en wat te maken heeft met een bepaalde verbittering. Met dingen die er zomaar in het leven kunnen gebeuren, waar we van balen en wat toch in ons maalt. Heer, u roept ons vanochtend samen. En u zegt, wees maar gewoon eerlijk. Zeg het maar gewoon. Ik kan het hebben. Heer, wilt u ons zien in uw eigen zoon? En wilt u ons helpen om dat van ons af te laten nemen? Wat ons dwars zit, waar we vragen over hebben, wat we moeilijk vinden in ons bestaan, bepaalde teleurstellingen misschien. Maar ook onze vraag, onze nood, dat waar we mee zitten vanwege dat wat er in ons eigen leven gebeurt of misschien wel in ons dorp, in onze gemeente, bij onze gemeenteleden, soms ook bij de kleinste onder ons. Heer, alles mogen we uitspreken aan u. En daar danken we u voor. Dat u houdt van onze eerlijkheid. Heer, geef dat we inderdaad mogen merken. Dat we daarin worden gehoord. Door een genadig God. Dank u wel daarvoor. Amen. Ik wil zometeen de 10 woorden met u lezen uit Exodus 20. Maar allereerst willen we dan de Heere God groot maken dat hij deze woorden heeft gegeven. We zingen het derde vers van Psalm 19. Ik lees met u de 10 woorden uit Exodus 20 en vervolgens zingen we ook het vierde vers van Psalm 19. Toen sprak God deze woorden. Ik ben de Heer uw God die u uit Egypte uit de slavernij heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden. Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is, of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde. Kniel er niet voor neer en vereer ze niet, want ik, de Heer uw God, duld geen ontrouw. Als ouders mij haten en zondigen, roep ik hun kinderen daarvoor ter verantwoording tot in het derde en het vierde geslacht. Maar als ze mij lief hebben en doen wat ik gebied, bewijs ik mijn trouw tot in het duizendste geslacht. Misbruik de naam van de Heer uw God niet, want wie zijn naam misbruikt, laat hij niet vrij uitgaan. Houd de Sabbat in ere als een heilige dag. 6 dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de 7e dag is de Sabbat, die gewijd is aan de Heer uw God. Dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee, En ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt. En de zee met alles wat er leeft. En op de 7e dag rustte hij. Daarom heeft de Heer de Sabbat gezegend en geheiligd. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan zult u lang leven in het land dat de Heer uw God u geven zal. Pleeg geen moord. Pleeg geen overspel. Stil niet. Leg over een ander geen vals getuigenis af. Zet uw zinnen niet op het huis van een ander. En evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel. Of wat hem ook maar toebehoort. Met elkaar om een zegen bidden. Over het openen van het woord laten we samen bidden. Barmhartige God, Vader in de hemel. Dank u wel voor de 10 woorden die u ons hebt gegeven in uw eigen volk. Dat die woorden aan hen geschonken ook ons hebben bereikt en ja, dat we nog steeds ergens in ons hart ook mogen proeven. Hey, dit zijn woorden die het goede leven kunnen schenken aan ons. Heer, we danken u dat die woorden zelfs in onze tijd nog erkend worden. Misschien is het het geweten van mensen. Misschien is onze cultuur ook naar die woorden gevormd. Maar we danken u daarvoor. Ja, en tegelijkertijd merken we ook als die woorden weer klinken dat het ook op allerlei manieren weer kan botsen met ons leven, met het leven bij de ander. En dan willen we u vragen, wilt u geven dat het ons mag lukken om ons leven in te richten naar die woorden. Heer, we worden stil op dit moment van de dienst, omdat we straks opnieuw uw woord gaan opendoen. Heer, en ik merk, misschien nog wel meer dan anders, dat ik hoop op de komst van uw geest. Omdat het opnieuw een heel lastig tekstgedeelte is. Waar we voor het gevoel maar heel weinig evangelie in vinden. Heer, wilt u ons te hulp komen? Schenk ons rust, concentratie, kalmte, ook als het misschien even een beetje duurt voordat het op gang komt. Wilt u onze ogen openen voor het tekstgedeelte als we het straks gaan horen en lezen? Maar dat bidden we voor al die plekken waar mensen zich vandaag weer onder het woord stellen. We danken u dat dat kan in deze tijd. Ook in onze gemeente, dat straks de kinderen naar uw woord gaan luisteren, dat krijgen op hun eigen niveau. Dank u voor de dienst die straks zal plaatsvinden in de Zuiderkerk, waar uw woord ook zal worden geopend. Heer, we danken u voor al die plekken, dat het nog in vrijheid kan gebeuren. Maar we bidden u ook op dit moment voor mensen ergens ver weg in de gevangenissen die het van hun geheugen moeten hebben. Heer, zegen hen. En geef dat, als u Heere Jezus terugkomt op deze aarde, de Bijbel nog geopend ligt, dat het mogelijk is en dat er nog steeds mensen op deze aarde zullen zijn die zich willen laten voeden door uw spreken. Kom ons zo te hulp en maak het goed, ondanks alles. Dat bidden we uit genade alleen. Amen. Ik heb het net al gezegd, Tom is de lantaarndrager. En dat heeft te maken met het, volgens mij, met het ziek zijn van zijn zusje. Klopt dat? Tom Koelewijn. Kom maar lekker naar voren. Want ik weet niet hoe het in de gemeente zit, maar bij ons is de helft ongeveer ziek in het gezin. En dat haalt van alles overhoop. Je wilt altijd lekker kalm hebben, lekker rustig. En dan zijn er plotseling allerlei zieken. Maar jij bent nog gezond, of niet? Gelukkig, man. Nou, dan mogen alle kinderen achter Tom aan naar hun eigen ruimte gaan. Ja, onze leesrooster oppert voor vanochtend, en dat is dus al een aantal zondagen aan de gang, een tekstgedeelte uit de Richteren. En ik begrijp daar helemaal niks van. Ik vind het altijd zo mooi dat Jezus dan in die kribbe ligt en dan, dat hij wat gaat doen. En dat er dan allerlei verhalen tot ons komen van de bruiloft in Cana en dat wat er gebeurt in Cavernum. Die opschudding in die synagoge en al die bekende verhalen. Maar ons leesrooster denkt, weet je, we gaan gewoon direct naar Richteren. En dan krijg je verhalen die, nou ja, goed. Ik weet niet hoor. Vanochtend is het de beurt aan Simson. We gaan eigenlijk heel Richteren 14 lezen. Dat is een gedeelte uit zijn levensgeschiedenis. We lezen ook nog de eerste twee versen van Richteren 15. En vervolgens gaan we even zingen om weer een beetje op adem te komen. Lied 653, de versen 1 en 4. Ik lees vanochtend uit de HSV, de Herziene Statenvertaling, omdat daar het op sommige punten net iets beter staat, vind ik zelf. Nou, daar gaan we. Simson ging naar Timna. En toen hij in Timna een vrouw uit de dochters van de Filistijnen had gezien, ging hij weer terug om het zijn vader en zijn moeder te vertellen. Hij zei, ik heb in Timna een vrouw gezien uit de dochters van de Filistijnen. Welnu, neem haar voor mij tot vrouw. Maar zijn vader zei tegen hem, evenals zijn moeder, is er onder de dochters van je broeders en onder heel mijn volk geen vrouw dat je weggaat om een vrouw te nemen van die onbesneden Filistijn? Maar Simson zei tegen zijn vader: neem haar voor mij, want zij is in mijn ogen de juiste. Nu wisten zijn vader en zijn moeder niet dat dit van de Heere was, dat hij een aanleiding zocht tegen de Filistijn, want de Filistijnen heersten in die tijd over Israël. Zo ging Simson met zijn vader en zijn moeder naar Timna. En toen zij bij de wijngaarden van Timna kwamen, zie, een jonge leeuw kwam hem brullend tegemoet. Toen werd de geest van de Heere vaardig over hem, zodat hij hem uiteenscheurde zoals men een bokje uiteenscheurt, zonder dat hij iets in zijn hand had. Maar hij vertelde zijn vader en moeder niet wat hij gedaan had. Hij ging verder en sprak met de vrouw. En zij was in Simsons ogen de juiste. Toen hij na enkele dagen terugkeerde om haar tot vrouw te nemen, week hij van de weg af om het kadaver van de leeuw te zien. En zie, er zat een bijenzwerm in het lichaam van de leeuw met honing. Hij nam die honing in zijn handen en liep al etend verder. Hij liep naar zijn vader en zijn moeder en gaf hun er wat van en zij aten ook. Hij vertelde hun echter niet dat hij de honing uit het lichaam van de leeuw genomen had. Toen ook zijn vader bij de vrouw aangekomen was, richtte Simson daar een maaltijd aan, want zo deden de jonge man. En het gebeurde, zodra zij hem zagen, dat zij 30 metgezellen uitkozen die bij hem zouden blijven. En Simson zei tegen hem: laat mij u toch een raadsel opgeven. Als u mij dat binnen de 7 dagen van deze bruiloft goed kunt uitleggen en kunt ontdekken wat het betekent, zal ik u 30 stel onderkleren geven en 30 stel bovenkleren. Maar als u het mij niet kunt uitleggen, dan moet u mij 30 stel onderkleren en 30 stel bovenkleren geven. Daarop zeiden zij tegen hem: geef uw raadsel op en laat het ons horen. Hij zei tegen hen: eten kwam uit de eter en zoetigheid kwam uit de sterke. En 3 dagen lang konden zij het raadsel niet uitleggen. Toen gebeurde het op de 7e dag dat zij tegen de vrouw van Simson zeiden: haal uw man over om ons het raadsel uit te leggen. Anders zullen wij u en het huis van uw vader met vuur verbranden. Hebt u ons uitgenodigd om ons bezit te ontnemen of zo? Toen ging de vrouw van Simson bij hem zitten huilen en zei: je haat mij alleen maar en houdt niet van mij. Je hebt mijn volksgenoten een raadsel opgegeven en het mij niet uitgelegd. En hij zei tegen haar: zie, ik heb het mijn vader en mijn moeder niet eens uitgelegd. Zou ik het jou dan wel uitleggen? En zij huilde bij hem op de 7e dag dat zij deze maaltijd hadden. Zo gebeurde het op de 7e dag dat hij het haar uitlegde, want zij bleef bij hem aandringen. Vervolgens legde zij het raadsel uit aan haar volksgenoten. Toen zeiden de mannen van de stad tegen hem op de 7e dag voordat de zon onderging: wat is zoeter dan honing en wat is sterker dan een leeuw? En hij zei tegen hem: als u niet met mijn kalf had geploegd, zou u de betekenis van mijn raadsel niet hebben ontdekt. Toen werd de geest van de Heer vaardig over hem. Hij ging naar de Askelonieten en sloeg 30 man van hen dood. Hij nam hun kleren en gaf een stel daarvan aan elk van hen die het raadsel hadden uitgelegd. Hij was echter in woede ontstoken en keerde weer terug naar het huis van zijn vader. En de vrouw van Simson werd de vrouw van zijn metgezel, die hem vergezeld had. En het gebeurde na enkele dagen, in de dagen van de tarweoogst, dat Simson zijn vrouw bezocht met een geitenbokje. En hij zei: laat mij bij mijn vrouw de kamer binnengaan. Haar vader stond hem echter niet toe om naar binnen te gaan. Want haar vader zei: ik dacht werkelijk dat je haar zeer haat. Daarom heb ik haar aan je metgezel gegeven. Is haar jongste zuster niet knapper dan zij? Laat zij toch in haar plaats voor jou zijn.
Thank you.
De tweede schriftlezing is nog gekozen voor enkele versen uit Romeinen 8. Romeinen 8 is een prachtig hoofdstuk. Wij lezen daarvan de versen 26 tot en met 30. En zingen daarna ook de versen 6 en 7 van het lied van zojuist. En dan gaat het een beetje om de geest en om wat de Heilige Geest dan doet. Zoals Paulus dat dan verwoordt in Romeinen 8. En dan zegt hij: en evenzo komt ook de geest onze zwakheden te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de geest is, omdat hij naar de wil van God voor de heilige pleit. En wij weten dat voor hen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede. Voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. En hen die hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft hij ook geroepen. En hen die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En hen die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Na de verkondiging gaan we het lied Genade zo oneindig groot zingen. Dat is lied 298 uit de bundel Hemelhoog. En daarvan zingen we dan de versen 1, 2 en 3. Dus straks na de verkondiging zingen we lied 298, de versen 1, 2 en 3. Gemeente van de Heer Jezus Christus. Wanneer ben je er nou helemaal klaar voor om belijdenis van je geloof af te leggen? Wanneer heb je het punt bereikt dat je volmondig ja kunt zeggen op de vraag of het verzoek of je soms oudeling of diaken wilt worden? Wanneer heb je voldoende kennis? Is je karakter voldoende uitgebalanceerd? Je rugtas genoeg gevuld met butsen en schrammen van het leven om een werktuig te zijn in de handen van de Heere God? Ik denk dat we daar allemaal bewust of onbewust wel een bepaald beeld bij hebben. Een bepaald geestelijk niveau voor ogen hebben. Tenzij je natuurlijk koning Willem-Alexander bent. Dan hoef je in principe nergens aan te voldoen. Je wordt als koning nu eenmaal in een bepaalde functie geboren. Maar ook hij zal ongetwijfeld een bepaald niveau voor ogen hebben waar hij als koning aan wil voldoen. Voor verreweg de meeste van ons moet Gods besluit om uitgerekend Simson als werktuig te gebruiken dus iets geruststellends, iets bevrijdends hebben, toch? Net als bij onze koning ligt er voorafgaand aan Simsons geboorte al een bepaalde roeping op zijn leven. Zelfs zijn moeder moet daar al wat in delen. Ze mag tijdens haar zwangerschap geen wijn of sterke drank meer drinken. Dat lijkt me sowieso niet heel erg verstandig. En daarna, als Simson zo wat is opgegroeid, is het wachten op de eerste activiteiten van deze Nazireer, deze aan God gewijde, deze persoon die zich gedurende zijn leven niet mag neerleggen bij een ongoddelijke stand van zaken. En heel lang kan dat wachten op die eerste activiteiten van die man ook beter maar niet duren. Het verhaal dat de schrijver van het boekje Richteren ons namelijk wil vertellen is een verhaal van de afglijdende schaal. Israël begint steeds verder en verder weg te zakken. En als er dan aan het begin van hoofdstuk 13 iets staat dat we ook van het Lucas-evangelie kennen en het geschieden, is altijd iets wat van boven af begint. God gaat eindelijk ingrijpen. Dan lezen we in het vers daarvoor dat Israël op dat moment al 40 jaar lang overheerst wordt door de Filistijnen. 40 jaar! Dat is net zo lang als de periode in de woestijn, een periode die juist vormend is geweest voor dat volk. Zodat we bij deze 40 jaar moeten aanvoelen, het komt er nu echt op aan. Gaat Israël het als volk van God overleven? Blijft zij bestaan als zijn eigendom of zal dat volkje binnen één generatie in niets meer te onderscheiden zijn van haar buurvolk? Precies die achtergrond tekent de roeping van Simson. Dit is precies de reden waarom God blijkbaar kan leven met een richter van dit bedenkelijke niveau. En het is echt ongelooflijk bedenkelijk, twijfelachtig. Moet ik dat nog aan u toelichten? Ja, want het staat hier. Ik ga het nu toelichten. Onze schriftlezing opent bijvoorbeeld met een Simson die afdaalt. En zijn naam, de naam Simson, betekent iets als zon of zondig. Simson daalt dus af als de ondergaande zon. Richting het dodenrijk, de ondergang tegemoet. En als hij dan zo afdaalt naar Timna, dan valt hij meteen als een blok voor het eerst de beste Filistijnse meisje dat hij onderweg ziet. Want nog zoiets, als Simson iets ziet, dan neemt hij het. De tekst zegt, meerdere keren, in zijn ogen is het ook het juiste meisje. Met andere woorden, de richter die Israël moet redden, blijkt net als Israël ook te doen wat in zijn eigen ogen juist is. Hij weerspiegelt in eigen persoon de geestelijke gesteldheid van het Israël dat hij als richter moet redden. En als hij even later terugkomt bij zijn ouders en hen deelt in het geluk dat hem is toegevallen, dan zet hij hen flink onder druk. Het is echt ongehoord voor die tijd hoe hij hen behandelt, wat hij van hen verwacht. En als die arme ouders gewag hebben gemaakt van hun teleurstelling, ja, je hoort het. Ach jongen, had je niet een vrouw uit je eigen volk kunnen uitzoeken? Dan vergezellen ze hem toch maar naar de Filistijnen. Blijkbaar zijn die volken zo met elkaar vergroeid. Je kunt er zomaar in en uit lopen. En dan blijkt Simson onderweg zich te ontdoen van dat knellende juk. Hij blijkt helemaal klaar te zijn met dat nazireerschap. Hij verscheurt een jonge leeuw met zijn blote handen. Haalt even later honing uit het karkas van de leeuw. En dat mag je als nazireer helemaal niet aanraken. Een dode. Deelt later zijn nietsvermoedende ouders van de honing. En dit! Dit zijn dan slechts de eerste voorbereidende stapjes in het kweken van verwijdering of afstand tussen Jood en Filistijn. Maar hoe paradoxaal de afstand wordt door deze rechter in eerste instantie bewerkt door zich juist te verbinden met dat volk. Maar goed, het gaat God echt om het kweken van afstand, vijandschap. Omdat iedere Joodse man of vrouw zich weer realiseert een God te dienen die anders is. En dat is het drama van deze hoofdstukken. God krijgt dat niet anders gedaan dan door de fouten, door de gebreken, door de zonde van een man die echt een en al conflict ademt. Maar er zelf wel verantwoordelijk voor blijft. Ik merkte in de voorbereiding dat ik dit echt heel lastig vond. Nogmaals, ik begon de preek met de opluchting die je kunt ervaren als blijkt dat God werkt door mensen met een bedenkelijk geestelijk niveau. Hè? Gewoon de gedachte, als hij of zij gebruikt wordt door God, nou dan kan God misschien ook wel iets door mij. Maar bent u het met me eens? Dat wat we vanochtend voorgeschoteld krijgen is echt wel van een heel bedenkelijk niveau. En roept ook best wel wat moeilijke vragen op. Als Simson de geest krijgt, dan gaat hij niet spreken, profiteren, maar dan gaat hij iets doen. Het staat gewoon ondubbelzinnig in de tekst, meerdere keren, de geest van God gebruikt de uitbarstingen van ergernis, trots, temperament. De 30 inwoners van Askelon die neergeknuppeld worden vanwege hun mantels. Het zijn nog maar de eerste 30. Velen zullen er nog volgen. Moet God dit wel willen? Kunnen we dit rijmen met een goede God? Ik geef het maar gewoon even door. Want ik weet dat sommigen onder ons intens kunnen worstelen met dit soort verhalen. De Joodse commentatoren die dit soort teksten vergezellen, worstelen hier ook mee. Over het algemeen is men kritisch geweest op dit soort figuren, dit soort eenlingen als Simpson. De gedachte is dan tenminste, hier bouw je de samenleving niet mee op. Verre van dat. En frappant is bijvoorbeeld ook dat een Nazireër, wist ik helemaal niet, als hij zijn roeping neerlegt, want schijnbaar ging een Nazireër, nou, 30 dagen, meestal 30 dagen zo'n verplichting aan, dat hij dan volgens nummer 6 eerst een zondeoffer moet brengen. Voelt u aan, daar zit iets in, hè? Hij moet eerst een zondeoffer brengen om weer het normale leven in te stappen. Gek is dat eigenlijk. Maar aan de andere kant, God houdt zich het recht voor om te werken door mensen van een bedenkelijk kaliber. Als hij alleen zou kunnen werken en werken door keurige mensen, dan zou hij het daarmee niet redden. Onze werkelijkheid is daarvoor te bitter en te hard. Gebeten, in de voorbereiding van deze preek, toen ik wat bezig was met de vraag, wat voor licht valt er nu vanuit het Nieuwe Testament op Simpson? Is het bedenkelijk niveau van zo'n verhaal uit het Oude Testament misschien ietsjes op te krikken vanuit het Nieuwe Testament? Laat dat alsjeblieft zo zijn. Toen kwam ik een preek tegen over Romeinen 8. En in dat prachtige hoofdstuk gaat het onder andere over de werkzaamheden, de activiteiten van de Heilige Geest. Meestal verbinden wij de Heilige Geest met wonderen, toch? Met tekenen, met de verschillende prachtige gaven die de Geest uitdeelt aan de gelovigen. Maar het is opvallend, in deze versen van Romeinen 8, de versen die we zojuist gelezen hebben, wordt de Heilige Geest juist verbonden met onze zwakheid. Paulus zegt, de Geest komt onze zwakheden te hulp. Die zwakheid heeft in de eerste plaats te maken met de gebrokenheid van de wereld. Daar kunnen we het moeilijk mee hebben, toch? Zelfs de schepping zucht, zegt Paulus in ditzelfde hoofdstuk. Maar mogelijk mag je onder die zwakheden meer scharen. In de preek die ik las in de voorbereiding, waar ik behoorlijk van heb overgenomen of gejat, wordt dat ook gedaan. Want in de hoofdstukken hiervoor heeft Paulus namelijk ook de zwakte van de mens getekend. De mens die maar niet in staat is om naar Gods wil en bedoelingen te leven, die walgt van zijn of haar eigen geestelijke bedenkelijke niveau. Denk aan de uitspraak van Paulus. Ik ellendig mens. Er zit van alles in. Ik ellendig mens. Ik krijg het maar niet voor elkaar om me geestelijker te gedragen. En tenslotte, en dat is een derde facet van onze zwakheden, en ik vond dat ook interessant wat er in die preek werd genoemd, je kunt ook denken aan ons onvermogen om precies te onderscheiden wat goed is in de wisselende omstandigheden van het leven. Wat is goed leven? Wat is goed handelen? Wat moet mijn stellingname zijn in al die ethische discussies? Hoe ga ik om met dat continue appel om mijn leven op een hoger niveau te brengen? Hoe vermoeiend en complex. Persoonlijk kan ik daar best aan lijden. En dan zegt de apostel Paulus, de Geest helpt ons in al onze zwakheid. De Geest zucht mee. De Geest klaagt mee. De Geest pleit mee. Maar niet om je te verlossen van al die spanning en dat onvermogen. Nee, het is haast zo dat de Geest je nog meer onder spanning zet. Omdat ze telkens weer de ogen opent voor de goedheid en de volkomenheid die ons in de toekomst geschonken wordt. En waar we nu alvast uit mogen leren leven. Ja, dat is het wereldbeeld of het mensbeeld van Paulus. Onze diepste identiteit staat veranderd tegenover de werkelijkheid die ons omringt. Maar we krijgen die vijandigheid niet opgelost door ons keuriger te gedragen. Door pogingen te doen om ons geestelijk niveau te verhogen. Nee, dat bedenkelijke niveau, dat hoort wezenlijk bij ons. En daarin leert de Heilige Geest je zuchten om dat wat er nog niet is. Bidden noemen we dat. Totdat we worden ontvangen door de God die zichzelf eens midden in die spanning heeft gezet. Al onze mislukkingen, al ons streven, dat alles gedragen heeft. Toen hij zei, het is volbracht. Nog één ding. Afgelopen maandag klonk in ons teamoverleg de vraag. Ga je echt over preken over Richteren 14? Ja, ik wil dat wel proberen, reageerde ik moediger dan ik in werkelijkheid dacht. Nu het amen van deze preek heel snel dichterbij komt, ben ik vooral opgelucht dat ik straks na twee zondagen de richteren mag laten. Maar stiekem ben ik ook bemoedigd door de realiteitszin van dit boekje. Tot twee maal toe heeft de Heere God laten zien dat hij werk kan door feilbare mensen. Feilbare mensen die hij zelf misschien ook het liefst uit de Bijbel had geschreven. De stam Dan, waar Simson er eentje van was, die lijkt inderdaad die stam uit de Bijbel uitgeschreven. In Openbaring 7 wordt die stam niet meer vermeld onder de stammen van Israël die bij de zogenaamde 144.000 horen. De reden? Er zijn wat vermoedens. En ik dacht zomaar, maar dit wat ik nu zeg als een reden, moet u niet altijd serieus nemen hoor. Maar zou het zo kunnen zijn, omdat ze zich eigenlijk nergens solidair verklaard hebben met die vreemde richter Samson? In die paar hoofdstukken die we van hem kennen, hij mocht het allemaal zelf oplossen. Samson was en bleef een eenling. Waren ze te bang? Waren ze te geassimileerd? Durfde die stam geen vuile handen te maken? Pas na zijn begrafenis komen ze hem halen. Om hem een eerbiedwaardige begrafenis te bieden. Met andere woorden, en dat meen ik zich. Met andere woorden, leven de spanning. Leven het zuchten. Leven het verlangen. En de bereidheid om ons als bedenkelijke mensen, om onszelf een werktuig te maken in de handen van de Schepper. En leven de God die zijn handelen niet beperkt tot keurige mensen of zijn weg met ons dicteert aan de hand van foutloos handelen. Nee, zo is hij niet. Immers, en ook dat is Romeinen 8, voor wie God liefhebben, draagt alles. Ja, alles. Alles bij aan het goede. Amen. Misschien wilt u voor de volgende mededeling gaan staan. Voor God en elkaar brengen wij de naam in gedachtenis van Peter van Twillet. Peter van Twillet is overleden op 15 januari in de leeftijd van 87 jaar. En hij woonde aan op de Ree 234. Na een langzaam afnemende gezondheid is Peter van Twillet, lieve man, lieve en zorgzame vader, trotse opa, opa Roekoe, duif. Hij woonde op de Ree 234. Hij was een werkend leven lang onderweg op de vrachtwagen. Na een spannende periode vanwege zijn gezondheid rond zijn 60ste levensjaar leefde hij en zijn vrouw in het besef van de aan hun gegeven bonustijd. Hem kenmerkte een liefde voor de jongste generatie en de duif. Zijn geloof uit hij niet in grote woorden, maar in de vele kleine dingen. Onze gedachten en gebeden gaan uit naar zijn vrouw Hanny van Twillet Koelewijn, de kinderen Alice en Roel, Rolanda en Henk, de kleinkinderen en de achterkleinkinderen. In een dankdienst voor zijn leven hebben we op 20 januari in de Zuiderkerk afscheid van hem genomen. Aansluitend was het ter aardebestelling op de begraafplaats De Akker. Laten we samen een moment stil zijn. Heere Jezus zegt: ik ben de Alfa en de Omega. Ik ben er aan het begin en ik ben er aan het einde. En ieder die in mij gelooft, zal leven, ook door de dood heen. Zingen we nu opwekking 733, 10.000 redenen. Thank you. Laten we samen danken en ook voorbeden doen. We zullen bidden voor de familie van broeder Peter van Twille. We zullen ook bidden voor broeder Jan Velten. Hij zal in de komende week geopereerd worden. Er zijn een paar kwaadaardige plekjes aangetroffen in de longen. En het grootste plekje zal in de komende week operatief verwijderd worden. We zullen voor hem bidden. We zullen ook bidden voor de week van gebed. Die vandaag begint. En er is ook voorbeden gevraagd zojuist voorafgaand aan deze dienst voor Tess Malenstein. Zij is 2,5 jaar oud. Ze is geboren met een nierziekte. En op dit moment ligt ze al een paar weken in het ziekenhuis. Gisteren ging het heel slecht met haar. Ze ligt op de IC. Vanochtend scheen het ietsjes beter te gaan. Maar we gaan samen bidden. Voor haar ouders, Ingmar en Marije, voor de opa's en oma's en voor de verdere familie. Laten we samen danken en bidden. Barmhartige God, Vader in de hemel. Ja, we hebben vanochtend een verhaal over Simson voorgeschoteld gekregen en het was best moeilijk om daar nog iets van te maken. Hè? We hebben misschien wel ons best gedaan om het te volgen. Ik weet niet helemaal of het lukte. Maar soms is het voor ons een raadsel hoe die man in de Bijbel terecht is gekomen. En tegelijkertijd voelen we wel echt dat hij, waar hij voor streed, dat wij daar eigenlijk ook voor moeten strijden, of moeten oppassen, Heer. Want zoals Israël helemaal vergroeid was met de buurvolken, met een hele andere mentaliteit, zo zijn wij ook vergroeid in ons denken met de wereld om ons heen. Er is niet zo heel veel wat ons onderscheidt van de mensen om ons heen. Nu valt dat misschien in dit dorp nog wel mee. Maar de mentaliteit van de wereld, het sluipt erin. En hoe kweek je dan weer die vijandschap, wat op een bepaalde manier hoort bij onze roeping? Heer, we danken u dat u door mensen heen wilt werken die aan alle kanten ook wel ervaren. We bakken er eigenlijk helemaal niks van. En soms willen we het heel graag goed doen. Voor de mensen, maar ook vooral voor u. Nog beter leven. De juiste dingen zeggen. Weet hoe je om moet gaan met alles wat op ons bordje ligt. Maar heel vaak lukt het ons niet, Heer. En de grootste verleiding is om ons te overschreeuwen. Heer, we roepen u aan, Heilige Geest. U blijft in en op onze zwakte. U zucht. U peilt onze diepte. Het meest eerlijke van onszelf haalt u naar boven. En gebruikt u voor de komst van uw koninkrijk. En we bieden onszelf aan. Wilt u ons gebruiken in het koninkrijk wat u begonnen bent, Heer Jezus. En wilt u geven dat we telkens dat koninkrijk zoals dat bij u is al ons voor zullen houden. Om ons te motiveren als een krachtbron. Maar dat we niet zullen verliezen en kwijtraken dat we in u te maken hebben met een genade God. Die ziet wat we proberen te doen. In het groot en in het klein. Heer, we bidden u voor onze samenleving. Maak ons weer ontvankelijk voor u. Geef dat er goede keuzes mogen worden gemaakt om u ruimte te bieden. Wilt u daartoe ook onze gemeente gebruiken om onszelf telkens weer een spiegel voor te houden. Op een dag als dit, de zondag, maar ook door de week. En dat we u, Heer Jezus, mogen ademen. En u kwam liefdevol. U kwam met een open hart naar de mensen. En gaandeweg bracht u verandering. Dat mochten ook de leerlingen zien, meemaken. En dat betekende voor hen dat ze ook de valse beelden van koningschap en van grootsheid, waanzin, dat ze dat moesten afleggen. En u moest volgen richting het kruis. Help ons om diezelfde weg te gaan. Heer, en verder willen we heel graag ook voorbeelden doen voor de mensen die het moeilijk hebben. We denken aan de familie van Peter van Twillert. Die hele familie, tot aan de jongste van de familie, van het gezin, die hun opa moeten missen. Wilt u hen dragen, troosten en bemoedigen? We bidden u voor Jan. Heer, hij heeft al zoveel meegemaakt in de afgelopen jaren. Ja, we danken u voor, ook voor de periode die achter hem ligt. Heer, maar hij zet zich ook schrap voor de periode die nu weer begint, waar hij van kent, waar hij van weet. En we bidden u, wilt u geven dat de operatie op een goede manier mag gebeuren. Maar we bidden u ook om kracht, om moed, om sterkte, om energie in zijn lichaam. Om de operatie aan te kunnen en om op een goede manier ervan te herstellen. Heer God, we bidden u ook voor Tess. U kent haar strijd. Al weken, maar misschien al langer, hoort het strijden een beetje bij haar leven. Heer, nu is het spannend. En bidden voor haar. Heer Jezus, wilt u dicht bij haar zijn. Wilt u haar lichaam kracht geven. En wilt u geven dat zij, maar ook haar ouders en alle die om haar heen staan, uw vrede en uw nabijheid zullen ervaren. Juist ook nu, in dat wat ze meemaken. Heer, we bidden u, wilt u ons zien in alles wat we te stellen hebben in het leven. En wilt u geven dat daar waar er in de komende dagen voor onze samenleving, voor ons dorp en voor de verschillende gemeenten gebeden wordt, die gebeden u ook zullen bereiken. En dat mensen de moed mogen hebben om aan te sluiten bij die week van gebed. Dat het kracht mag hebben. En dat we mogen gaan leren zien dat we het uiteindelijk ook maar, ook als land, van u moeten hebben. Heer, ten slotte willen we bidden voor de schepping. Helemaal in de war. En dat heeft echt met ons te maken. We bidden voor uw volk, voor de mensen in Gaza, al die landen daaromheen. Heer, we houden ons hart vast. We bidden voor de Oekraïne, waar die strijd ook maar doorgaat, waar mensen hun leven inzetten voor ons ook. En we bidden voor al die afgelegen volkeren waar wij niet aan denken. Maar waar de meest verschrikkelijke dingen gebeuren. Heer, ontferm u over deze wereld. En zo worden we stil om deze gebeden te vervolgen in ons binnenste. Zowel de dank als de voorbeden aan u te geven. Hoor ons dan. Bidden het gebed dat de Heer Jezus ons geleerd heeft. Onze Vader, die in de hemelen zijn, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boos. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan zal nu de collecte plaatsvinden. Tijdens de inzameling van onze gaven kunnen de kinderen uit de crèche worden gehaald. We gaan ondertussen ook met elkaar kijken naar een filmpje van Kerk op Zolder. Dat is een nieuw initiatief, misschien hebt u ervan gehoord. Volgens mij één keer in de maand worden alle jongeren uitgenodigd om een eigen dienst te hebben. Op zolder, een kost verloren. We gaan er iets van zien. En vervolgens gaan we zingen. Ons slotlied, lied 632, de versen 1, 2 en 3.
Welkom bij de Kerk op Zolder. Komen jullie mee?
Hoi, ik ben Enrico.
Hoi, en ik ben Bart. En nu kan ik denk uit vandaag wel even, jongen. Dank je.
Hoi, ik ben Romy.
Hoi, ik ben Esther. Hier bespreken we thema's die door jullie bedacht zijn waarbij groei centraal staat.
Hoi, ik ben Alice en bij de Kerk op Zolder hebben we wisselende sprekers die jullie vertellen over het geloof.
We ontmoeten elkaar hier bij de Kerk op Zolder. Alle jongeren zijn welkom.
Tot ziens!
Werk bedankt. Alle andere mensen die hebben meegewerkt aan deze dienst, heel erg bedankt. Allemaal een hele goede week gewenst. Ontvang nu eerst de zegen van onze God. De genade van de Heer Jezus Christus. De liefde van God. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met jullie allen.